Welkom bij Radio Maria.
De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Leeswijzer. En zoals u reeds kon horen, zullen wij tijdens dit programma recente auteurs aan het woord laten. We gaan de mogelijkheid hebben om deze personen die een boek hebben geschreven enkele vragen te stellen over dat werk, maar ook even te gaan kijken naar hun eigen achtergrond en waarom ze dit boek hebben geschreven. We vragen hen verder ook waarom wij dit boek zouden moeten lezen. Vandaag staan er drie werken op het programma. We gaan eerst luisteren naar een telefonisch interview dat ik mocht hebben met de heer Luc van Marke. Hij is hoofdredacteur van Kerk en Leven en auteur van het boek Iedereen gelooft, uitgebracht door uitgeverij Halewijn. En meneer Van Marke is ervan overtuigd dat je voor alles wat in het leven echt van tel is, aangewezen bent op geloven. Geloven in de liefde, in de vriendschap, in de goede intenties van mensen. Geloven en zeker weten gaan niet samen, zegt hij. Daarom is geloven zoveel moeilijker dan weten. En daarom botst geloven met een tijdsgeest die zo graag de illusie van zekerheden koestert. Een boeiende stelling waar ik hem zeker enkele vragen heb over gesteld. Het tweede boek dat wij in deze aflevering zullen voorstellen, brengt ons eerder naar de geschiedenis. De heren Yves van Buiten en Bernard van de Ginste waren bij ons op bezoek en ik heb hen enkele vragen mogen stellen over hun boek De Oratorianen, de geschiedenis van een elitaire priestergemeenschap. En jawel, ik heb hen ook gevraagd wat dat elitaire nu juist betekent. Het is hun passie voor geschiedenis en kerkgeschiedenis in het bijzonder die er hen toe bracht om dit boek te schrijven. Na eerdere publicaties die eerder over de tempeliers onder meer en de heilige Bernardus van Clairvaux gingen en andere wetenschappelijkere publicaties, doorspitten ze de geschiedenis van de priestergemeenschap der Oratorianen van de heilige Philippus Neri. Dit boek, dat uitgebracht werd door uitgeverij Averbode, wordt ook aan u voorgesteld. En dan zullen we deze aflevering besluiten met een derde interview, ook een derde boek. En dat boek won maar liefst de prijs voor het religieuze boek in 2019 en draagt de titel Rituelen, waarom we niet zonder kunnen. Uitgebracht door uitgeverij Polis en van de hand van professor Herman de Deyn, emeritus hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Zo daagt hij ons uit om na te denken over de tijd van vandaag. Uiteraard zal u ook steeds de nodige informatie over deze boeken en de uitgeverijen waar ze verkrijgbaar zijn, kunnen terugvinden op onze website www.radiomaria.be. En daar vindt u natuurlijk ook de mogelijkheid om deze aflevering opnieuw te beluisteren. Tijd om ons eerste boek aan te kaarten. We spreken met de heer Luc van Marke over zijn boek Iedereen gelooft. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, als alles goed gaat, dan heb ik momenteel Luc van Marke aan de lijn in ons programma De Leeswijzer. Van harte welkom.
Dankjewel en goeiedag aan jou en aan alle luisteraars.
Ja, meneer Van Marke, ik denk dat de mensen die een beetje de katholieke media volgen, uw naam wel al eens zullen hebben zien opduiken. Maar misschien is het goed dat u zichzelf kort even voorstelt aan onze luisteraars.
Ja, dus ik ben Luc van Marke, 51 jaar, gelukkig gehuwd en vader van twee opgroeiende kinderen, twee studenten inmiddels. Ik ben politicoloog van opleiding. Ik heb heel lang achter de schermen van de politiek gewerkt, zowel Belgisch als Europees. En nu sinds een kleine 5 jaar ben ik hoofdredacteur van het mooiste weekblad van Vlaanderen, van Kerk en Leven.
Ongetwijfeld ook gekend bij onze luisteraars. Dat is toch wel een uitdaging om in deze tijd te werken voor katholieke media?
Ja, dat is een uitdaging, maar ook een prettige uitdaging natuurlijk, hè. Ik heb in mijn lange loopbaan achter de schermen van de politiek eigenlijk altijd al de droom gekoesterd om ooit de know-how en ervaring die ik daar opgedaan heb te kunnen meenemen om iets communicatief in de kerk te doen. En toen ik op een dag de kans kreeg om hoofdredacteur van Kerk en Leven te worden, heb ik die kans met twee handen gegrepen, want het was eigenlijk toch wel een beetje een droom voor mij die in vervulling ging, om aan de slag te kunnen gaan met dat prachtige blad.
En komt u eigenlijk uit een gelovige achtergrond?
Ja, absoluut. Ik ben inderdaad katholiek, praktiserend katholiek opgevoed. Natuurlijk zoals nog relatief veel mensen van mijn generatie, hoewel, als ik eraan terugdenk in mijn jeugd, was het eigenlijk ook al niet zo evident meer. Er gingen ook, denk ik, de meeste van mijn klasgenoten al niet meer op zondag naar de kerk. Maar het katholicisme, het geloof, was wel nog uitdrukkelijker aanwezig in de samenleving. Mijn ouders waren heel uitdrukkelijk gelovig, nog steeds trouwens, mijn grootouders ook. Ik heb dat toch echt wel meegekregen in mijn opvoeding. En ook op een goede manier meegekregen. Er werd over nagedacht bij ons, er werd ook wel, je mocht daar kritisch en geëngageerd naar kijken. Mm-hmm. Niet op automatische piloot, zal ik maar zeggen.
Heeft u de indruk dat ook in uw professionele carrière, alvorens u hoofdredacteur werd van Kerk en Leven, dat het moeilijk was om bijvoorbeeld in de politieke wereld soms over het geloof te spreken? Was daar ruimte voor?
Dat is eigenlijk, het was niet moeilijk als je dat wenste te doen. Er bestond geen taboe op, maar je merkt wel dat het in de politiek weinig aanwezig is. Er zijn zeker en vast gelovige politici. Ik was zelf actief, ik werkte voor CD&V, dus dat is de partij waar natuurlijk nog het meest gelovigen aanwezig waren. Maar je merkt wel dat het geloof in de politiek toch wel echt naar de achtergrond is verdwenen. Dat dat eigenlijk een factor is die niet echt zichtbaar aanwezig is. Ongetwijfeld nog altijd inspirerend is voor een aantal politici, maar waar ze weinig mee naar buiten komen. Er is wel een beetje angst, die je ook in de hele samenleving ziet, zo, dat geloven is verkeerdelijk het geloof gaan beschouwen als iets dat tot de privésfeer behoort. Terwijl eigenlijk geloof ook zijn plaats heeft natuurlijk op het publieke domein en dus ook in de politiek. Waarom zou een mens niet gedreven door een geloofsovertuiging aan politiek kunnen doen? Dat lijkt mij zelfs een heel mooie motivatie.
En buiten uw professionele activiteiten om, dan kunnen we toch zeker zeggen dat het geloof ook voor u niet eindigt op het moment dat u de deur van de redactie toetrekt.
Nee, zeker niet. Ik ben al 23 jaar vormselcatechist bijvoorbeeld in mijn parochie. Ik doe dat heel graag. Ik vind dat eigenlijk mijn fijnste niet-professionele engagement of activiteit om elk jaar opnieuw met kinderen en ook met hun ouders, soms broers en zussen ook, te mogen werken rond geloof, kerk, betekenis van geloof in hun leven. Ik vind dat vooral heel prettig, omdat kinderen dat zeer ongedwongen doen. Kinderen kunnen veel beter dan volwassenen sans gêne, zonder enige schaamte over hun geloof spreken. En ik merk met het verstrijken van de jaren dat zowel de kinderen als de ouders er eigenlijk meer en oprechter interesse voor krijgen. Mm-hmm. Dus ik ben wat dat betreft niet pessimistisch, ook al is het aantal gelovigen of het aantal kerkelijken in de samenleving gedaald. Ik zie toch nog altijd een hele grote en misschien zelfs een grotere interesse vandaag dan pakweg 20 jaar geleden.
Ja, we kunnen toch ook wel zeggen dat uw beroepsactiviteit vooral rond communicatie ligt. Hè? De wijze waarop bepaalde dingen moeten gecommuniceerd worden naar andere mensen.
Klopt.
Waar vindt u de grootste uitdaging om de boodschap over te brengen aan kinderen?
Aan kinderen valt het eigenlijk nogal mee. Laat dat zeggen, bij kinderen is de grootste uitdaging dat zij niet meer opgroeien in een Vlaanderen waarin dat geloof dominant aanwezig is. Het is dus voor hen verder van hun dagelijkse leven, maar dat heeft ook voordelen. Daardoor kijken ze er ook met een onbevangen blik naar. Hè. Laat zeggen, waar je bij oudere mensen soms frustratie ziet ten aanzien van een Vlaanderen dat wel heel kerkelijk was en voor sommige mensen misschien ook wat verstikkend was, Dat hebben we bij kinderen helemaal niet. Ze hebben geen vooroordelen, ze zijn onbevangen daarin. Dus ik denk het over geloof spreken met kinderen eigenlijk op zich niet zo heel moeilijk is. Met volwassenen over geloof spreken is een veel grotere uitdaging. Omdat volwassenen daar veel meer remmingen hebben. Zij vinden dat moeilijker, zij generen zich daarin. Zij vinden het heel moeilijk vaak om voor zichzelf te bepalen of zij gelovig zijn, hoe gelovig zij zijn en welke betekenis geloof dat in hun leven zou kunnen hebben.
Nu, in ons programma De Leeswijzer hebben we het natuurlijk over boeken die gepubliceerd zijn of die recent verschenen zijn. U heeft een boek geschreven met toch wel, ik durf te zeggen, een straffe titel. Iedereen gelooft. Dat is toch een gedurfde uitspraak voor deze tijd. Wat bedoelt u juist daarmee?
Ja, wel, wat ik daarmee bedoel, leg ik uiteraard in mijn boek uit. Eigenlijk is het heel eenvoudig. Mijn boek vertrekt van de stelling dat alles wat in het leven echt van tel is, eerder een kwestie is van geloven dan van weten of van zeker weten. En dat gaat verder dan geloven in de religieuze betekenis. Eigenlijk geloven wij elkaar voortdurend. Wij voeren nu met ons beiden hier een gesprek en de mensen luisteren daarnaar. En mensen gaan niet elke uitspraak die ik doe of elke vraag die u stelt zeggen van ja maar, is dat wel zeker, is dat wel juist, kunnen we dat wel wetenschappelijk bewijzen? Nee, wij gaan in gesprekken die we met elkaar voeren eigenlijk voortdurend uit van elkaar geloven, elkaar vertrouwen. Ook in belangrijke zaken zoals de vriendschap, de liefde, dat zijn geloofskwesties. Wij eisen geen wetenschappelijk bewijs van onze vrienden of onze geliefden dat de vriendschap of de liefde wel oprecht is. Wij gaan daarvan uit, wij durven daarop vertrouwen. We geloven ook in de mensheid, we geloven in de toekomst, enzovoort, enzovoort. Het geloof is heel sterk in ons leven aanwezig. En mochten wij niet in staat zijn om tientallen, zelfs honderden keren per dag de dingen te geloven, zonder wetenschappelijk bewijs te zoeken, dan zouden we volstrekt zot worden. We zouden dat niet aankunnen om alles te moeten bewijzen wat in ons leven belangrijk is. Dus geloof is heel sterk aanwezig. En vanuit die redenering, dat we sowieso vanzelfsprekend in van alles geloven, tracht ik de lezer uit te leggen dat geloven in de religieuze betekenis, geloven in God dus, hè, eigenlijk fundamenteel niet zo verschillend is van geloven in vriendschap of liefde of in medemens, dat dat eigenlijk in dezelfde lijn ligt en dat we dus ook met hetzelfde comfort, hetzelfde gemak, dezelfde onbevangenheid daarmee zouden moeten kunnen leren omgaan.
Voor welke doelgroep is dit boek geschreven? Had u een bepaalde groep mensen voor ogen?
Het is eigenlijk heel breed geschreven. Ik merk dat het boek graag en veel gelezen wordt door mensen die met geloof bezig zijn. Dat is fijn. Maar het is ook uitdrukkelijk geschreven voor mensen die eigenlijk niet goed weten of ze gelovig zijn en waar ze in het geloofsleven staan. Het is geen, strikt genomen is het geen katholiek boek in die zin dat het is geen boek die uitlegt hoe het katholieke geloof in elkaar zit of hoe het christendom in elkaar zit of hoe de Bijbel in elkaar zit. Het is een boek dat eigenlijk voor een heel breed publiek is geschreven en dat gewoon zegt, laat mij u eens iets vertellen over geloof. Wat betekent geloof? Wat kan dat voor u betekenen? Wat kan dat voor de samenleving betekenen? Hoe verandert het geloven iemands leven? Ik geef ook een aantal handige hulpinstrumenten, zoals een laddertje met 4 treden. Ik ga dat hier nu niet uitleggen, moet het maar in mijn boek ontdekken. Waarbij mensen voor zichzelf kunnen bepalen van, ben ik wel gelovig en in welke mate ben ik dat? Het boek is voor wie het leest, onmiskenbaar door een katholiek geschreven. Je merkt dat ik katholiek ben, dat kan ik niet wegsteken, dat wil ik ook niet wegsteken. Maar het is strikt genomen voor een heel breed publiek geschreven. En ook andere religies komen wel eens zijdelings aan bod.
Is het boek ontstaan vanuit uw bevindingen, in uw ervaring, in uw professioneel leven, of ook daarbuiten?
Wel, het is eigenlijk geschreven op vraag van uitgeverij Borgerhoff en Lambrechts. Het is zo dat een van de verantwoordelijken daarvoor de boekenuitgave een abonnee is van Kerk en Leven. En hij werkt voor een uitgeverij die absoluut geen ervaring heeft in het uitgeven van religieuze of spirituele boeken.
Ja.
Maar hij leest elke week Kerk en Leven, leest daar ook mijn standpunten in en contacteerde mij op een dag met de vraag, zou je daar eigenlijk niet eens in de lijn van wat je elke week in Kerk en Leven doet een boek schrijven over geloven? En ik vond dat een leuke uitdaging. Ik heb dan uiteraard ook uitgeverij Halewijn, de uitgever van Kerk en Leven, mee aan boord genomen. En ik heb dan eigenlijk een boek voor 2 uitgeverijen tegelijk geschreven. Maar het is uitdrukkelijk gebeurd op vraag van een uitgeverij die eigenlijk heel seculier is, die eigenlijk op zich niks met kerk en religie te maken heeft, maar die interesse had om ook een boek in de portefeuille te hebben dat heel uitdrukkelijk daarover gaat. Dus ik vond dat eigenlijk wel een mooi moment, dat vanuit een niet-gelovige achtergrond er een interesse bestond voor een boek over geloof.
En dan misschien iets meer over de technische zaak, want hoe komt zo'n boek eigenlijk tot stand? Hoe begin je? Ja, ik veronderstel, het moet eerst geschreven worden, er moet een tekst zijn, maar hoe gaat dat proces dan eigenlijk verder?
Ja, dat was in het begin wel best eigenlijk een moeilijke oefening, omdat ik had nog nooit een boek geschreven. Wat een beetje vreemd is, want ik schrijf al heel mijn leven veel. Ik ben met communicatie bezig. Ik heb al vele jaren allerlei ideeën voor boeken, maar op een of andere manier was ik er nooit aan begonnen. Nu werd het natuurlijk heel concreet, omdat er is een uitgever, je sluit daar een contract mee af, daar staat ook een timing in waaraan je je moet houden.
Ja.
En dan moet je eraan beginnen. Ik heb eigenlijk in eerste instantie met mijn uitgever een brainstorm gehouden van waarover zou dat boek zoal kunnen gaan, wat kunnen we daarover hebben. En ik heb een soort lijst gemaakt van onderwerpen die ik vervolgens in een soort van geraamte ben gaan gieten, een structuur. Eigenlijk had ik al een soort inhoudstafel klaar nog voor ik het boek geschreven had. En daar heb ik nog een beetje aan gesleuteld tot ik een heel logische opbouw had, of een voor mezelf toch logische opbouw. En dan begin je eraan, hè? Dan begin je echt stuk per stuk te schrijven van goed, wat wil ik vertellen over wat is geloof, wat heb ik te vertellen over persoonlijke geloofbelevenis, over geloof in de samenleving. Ik heb er ook een hoofdstuk over de kerk aan toegevoegd, dat is dan het meest katholieke hoofdstuk, zal ik maar zeggen, dat is dan hè, waar naartoe met de kerk.
Mm-hmm.
En in die hoofdstukken ga je dan onderverdelingen maken en thema's vastleggen en die ga je opvullen en eigenlijk is dat een soort van, ja, boekenrek dat je maakt en waarbij je eerst alleen maar planken hebt, maar waar je dan gaandeweg ja, boeken in dat rek gaat plaatsen. Hè. Hoofdstukken gaat toevoegen, paragrafen gaat toevoegen en zo dat boek eigenlijk ziet ontstaan, dag na dag. En elke vrijdag stuurde ik naar de uitgever door waar ik al gekomen was en kreeg daar feedback op en schreef ik de week daarop dan verder. En zo ontstaat dat. Dus eigenlijk een beetje ambacht ook wel hoor.
Wel, het is heel interessant om te horen, omdat ja, veel mensen, ook die luisteren naar Radio Maria, zullen ongetwijfeld al eens een boek in handen gehad hebben of een boek gelezen hebben. Maar het idee van hoe dat eigenlijk tot stand komt, of hoe dat proces verloopt, is toch altijd interessant om even te horen, omdat het niet iets is waar we dagelijks mee in contact komen.
Ja, inspiratie is natuurlijk heel belangrijk, dus je moet wel ideeën hebben. Maar eigenlijk, het is een beetje zoals Einstein ooit zei, het is 1% inspiratie en 99% transpiratie. Die ideeën zijn nodig, maar daarna moet je gewoon werken. Hè.
Ja, absoluut. Zoals dat met veel dingen is in het leven natuurlijk. Om er uw schouders dan toch onder te zetten.
Zo is dat.
Waarom zouden de mensen dit boek moeten lezen?
Wel, met dit boek wil ik mensen aan het denken zetten. En zowel gelovigen als niet-gelovigen. Ik heb iets merkwaardig vastgesteld in de samenleving. Toen ik jong was, dan beschouwden heel veel mensen zich als gelovig of kerkelijk, maar eigenlijk werd daar weinig over gepraat. Eigenlijk was men gelovig of kerkelijk uit gewoonte. Men dreef mee met de stroom. Men groeide op in een katholiek gezin, in een katholieke school, in een katholieke jeugdbeweging. En bon, men was dus ook katholiek, omdat dat nu eenmaal zo hoorde. Vandaag is eigenlijk het omgekeerde aan de orde. Hè. Vandaag moet je een beetje sterk in je schoenen staan om te zeggen ik ben katholiek of ik ben kerkelijk of gelovig. Vandaag zijn heel veel mensen weinig gelovig. Waarom? Niet omdat ze daarvoor gekozen hebben, maar omdat ze meedrijven met de stroom. Ik zou bijna zeggen, de intellectuele luiheid is van kamp veranderd. Hè. Waar we vroeger uit gemakzucht katholiek waren, zijn we nu uit gemakzucht niet katholiek. En mijn boek wil eigenlijk iedereen uitdagen van kijk, ik oordeel niet of ik veroordeel niet mensen omdat ze gelovig of niet gelovig zijn. Maar ik vind het ontzettend jammer dat mensen een levensbeschouwing hebben die niet gebaseerd is op grondig nadenken en bewuste keuzes maken, maar op gewoon meedobberen met de stroom waarin ze toevallig geboren zijn. En zoals ik iedereen zou afraden om gelovig te zijn, puur en alleen uit gewoonte, zonder daarover na te denken, dat lijkt mij een nogal hol geloof, vind ik ook ongelovig zijn niet bijster interessant als het geen bewuste keuze is. En met dit boek wil ik eigenlijk vooral zeggen, mensen, denk hier eens over na. Ik geef u een aantal onderwerpen, ik stel een aantal vragen, ik reik een aantal mogelijke antwoorden aan, maar denk er zelf over na en bepaal eens voor jezelf, ben je gelovig, hoe gelovig ben je, wat betekent dat voor jou, hoe wil je dat in jouw leven een plaats geven als je daar ja op antwoordt. En dat is dus mijn grote doelstelling. niet om mensen te bekeren, maar om mensen te doen nadenken en bewust in het leven te doen staan en niet zomaar wat meedobberen met een stroom die nu toevallig in dit tijdperk weinig gelovig is, want dan mis je eigenlijk ongelooflijke kansen in het leven.
Is er een favoriete passage of een interessante anekdote die verbonden is met het tot stand komen van dit boek?
Een van de thema's die ik in het boek aankaart is dat de moderne mens verslaafd is aan zekerheid en aan schijnzekerheid. We zijn heel risicoschuw geworden, we willen ons tegen alles verzekeren, we willen alles in wetten gieten, in regels gieten enzovoort. En dat botst een beetje met het geloof, want geloven is altijd het tegendeel van zeker weten. Zelfs als je de diepste, meest overtuigde geloof hebt, kan je altijd niet bewijzen dat het juist is. Geloof is eigenlijk durven voor waar aannemen zonder 100% zekerheid. En daar heb ik een hoofdstuk over geschreven. Daar kan ik, als u dat wil, een korte passage uit.
Ja, graag.
Het gaat als volgt. Om te kunnen geloven is er geen andere weg dan die van het vertrouwen. Geloven is nu eenmaal de tegenpool van zeker weten. In een samenleving die de illusie koestert dat alles wetenschappelijk verklaarbaar moet zijn, dat we alles met wetten en regels onder controle kunnen krijgen, dat we elk risico uit ons leven kunnen bannen of ons tegen alles kunnen verzekeren, is blind vertrouwen het lastigste wat we van iemand kunnen verlangen. Geloven staat haaks op de zekerheden of schijnzekerheden waaraan de moderne mens zich wil vastklampen. Onze hardnekkige reflex is, ik wil niet geloven, ik wil zeker weten. Maar het enige wat de gelovige zeker weet, is dat hij kiest voor een leven zonder zekerheid. Ik geloof, dus ik ben. Geloof is Cartesiaanser dan u denkt. Einde citaat.
Het nodigt alvast uit tot meer. En dan hoop ik ook dat onze luisteraars ondertussen nieuwsgierig geworden zijn om het boek even ter hand te nemen en te gaan lezen. Dus ik geef het graag nog even mee. De titel is Iedereen gelooft. Geschreven door de heer Luc van Marke. En u kan het vinden onder meer bij uitgeverij Halewijn. Daar is het verkrijgbaar. Meneer van Marke, ik dank u van ganser harte dat u ons even te woord wilde staan over uw boek. Misschien nog een laatste vraag. Liggen er nog literaire avonturen in het verschiet?
Op dit moment is er geen concreet plan. Maar het kriebelt wel. Ik moet zeggen, het schrijven van een boek was een stevige klus, maar tegelijk ook wel bevredigend. En dus ik zou het ten eerste aan al uw luisteraars aanraden, hè, als je ooit eens een boek wil schrijven, waag uw kans. Maar zelf denk ik wel dat ik het vroeg of laat ook nog eens opnieuw ga doen. Ik ben nog niet helemaal eruit waarover het moet gaan, maar ik heb wel een aantal ideeën en die zijn als kleine zaadjes aan het kiemen, dus wie weet hebben we elkaar vroeg of laat nog eens opnieuw aan de lijn om over een volgend boek te praten.
Met veel plezier kijken we daar alvast naar uit en houden we het ook in de gaten. En dan horen de luisteraars het ook in de leeswijzer. Meneer van Marke, van harte dank en ik wens u nog een zeer fijne dag toe.
Veel dank aan u voor dit interview. Dag.
Je bent jong en hebt het eigenlijk wel gezien. De kerk is niet zo boeiend, uit gewoonte ga je mee misschien. Maar niets wat jou nog aantrekt in geloven. En misschien is wat je ziet wel hypocriet. Op zondag vrome praatjes, maar de andere dagen deugt het niet. Dan snap ik dat je klaar bent met geloven. Maar laat me iets vertellen van de God die ik mag kennen. Want Hij is zoveel anders dan je denkt. Ja, Hij is goed. Hij is volmaakt. Het is zijn grenzeloze liefde die miljoenen mensen raakt. Oh, hij stijgt ver uit boven alles. Hij weet precies wie je bent. En ik hoop maar één ding, dat jij hem straks ook kent. Bedenk ook hoe belangrijk dit is. En wat heb je aan excuses als je daardoor eeuwig leven mist? Ook nu is er gelukkig nog genade. Want ook al keren wij ons van God af, zijn zoon kwam naar de wereld toe en ging de weg tot aan het graf om ons weer terug te brengen bij de Vader. Daarom wil ik jou vertellen van de God die ik mag kennen, want Hij is zoveel anders dan je denkt.
En na dat mooie lied van Christian Verwoerd, Klaar met geloven, is het tijd geworden om ons tweede boek van deze aflevering van de Leeswijzer aan u voor te stellen. Daarnet kon u al horen dat het zal gaan over geschiedenis. De heren Yves van Buiten en Bernard van de Ginste, die schreven een boek, De Oratorianen, de geschiedenis van een elitaire priestergemeenschap. We hadden met hen een gesprek hier in onze studio's. We kunnen daar nu naar luisteren. En zo ben ik zeer verheugd om de heren Yves van Buiten en Bernard van Beginste te mogen verwelkomen. Heren, van harte welkom.
Dank u wel. Dank u.
Ja, we kunnen misschien beginnen met u kort voor te stellen aan onze luisteraars.
Ik ben Yves van Buiten en beroepshalve heb ik heel mijn carrière in de financiële wereld gewerkt. Maar mijn eigenlijke passie is altijd bij de geschiedenis gebleven. Meer in het bijzonder de geschiedenis van de middeleeuwen en de geschiedenis van de kerk. Waarom de geschiedenis van de kerk? Wel, ik denk dat de kerk door de eeuwen heen, sinds de derde eeuw, altijd sterke invloed heeft gehad op de politiek en op hetgeen gebeurt in de westerse wereld. Vandaar die passie van dat onderzoeken en in de verschillende stadia van de geschiedenis de invloed van de kerk te bekijken op het gebeuren.
Ja. Meneer van Beginste.
Ja, dankjewel. Ik ben een ras echte Kortrijksaan, uitgeweken lang geleden naar Nederland. Heb daar aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen mijn graad gehaald van dokter in de wiskunde en natuurwetenschappen. Dat staat dus haaks op zeg maar de alfawetenschappen, de theologie, de filosofie enzovoort. Ik ben daar een poos docent geweest aan de Katholieke Universiteit. En ben daarna veranderd van baan en ben in een industriële loopbaan begonnen. En na mijn loopbaan ben ik mij gaan oriënteren op hetgeen wat ik verder met mijn tijd zou willen doen. Ik had al heel veel wetenschappelijke publicaties op mijn naam staan, ook boeken. En zodoende ben ik wat meer in de kerkgeschiedenis terechtgekomen. En het boek over de Oratorianen, wat hier voor ons ligt, is eigenlijk daar het eerste werk van.
En hoe hebben jullie elkaar eigenlijk leren kennen?
Wel, we zijn eigenlijk schoonbroers van elkaar.
Yves is getrouwd met mijn zus.
Hoe is dat idee dan tot stand gekomen?
Wel, het prille begin is eigenlijk bij de zaligverklaring van John Henry Newman gekomen. Ja. In 2010. Toen we dat hoorden, zijn we daarover beginnen praten. En zo zijn we stilletjes aan terechtgekomen. Uit nieuwsgierigheid in het leven van Newman. Waar komt hij vandaan? Waarom heeft hij zich bekeerd tot de Rooms-Katholieke godsdienst? We zijn terechtgekomen bij de Oratorianen. Hij was de stichter van de Oratorianen in Engeland. En zo zijn we verder gegaan, figuren leren kennen, zoals Neri, Malebranche, Pierre de Berulle, Antoine Arnauld en zo verder. Dus eigenlijk is het zo gekomen. En een andere motivatie ook was dat van bij het begin de Oratorianen streefden naar het ideale priesterschap. En dat is wel iets bijzonders. Doorheen de geschiedenis hebben we gezien de ups en de downs van de priester en het priesterschap. En dat continu streven naar het ideale priesterschap, en het willen nabootsen van Christus zoveel mogelijk, dat was eigenlijk ook een van onze motiveringen om dat boek te beginnen schrijven.
Er zijn natuurlijk veel ideeën die ontstaan tijdens een huwelijksfeest.
En ook vruchtbare literaire ideeën. Wat mij ook opviel aan de titel, en wat ik misschien toch wel even goed aanhalen, De Oratorianen, de geschiedenis van een elitaire priestergemeenschap. Dat elitaire, moeten we dat begrijpen als het was bedoeld voor de rijken en voor de betere klasse? Of spreken we hier over spiritueel elitarisme?
Beiden eigenlijk. Het elitaire als top van de gemeenschap, als behorende tot de adel, laat ons zeggen, dat speelde in het begin in de Oratoire de France in Frankrijk, met Pierre de Berulle, die een bezoeker was van de Parijse salons, waardoor de hoge adel gediscussieerd werd over theologie en over filosofie. Dus in het begin was dat werkelijk wel elitair. Maar eigenlijk in de loop van de geschiedenis is dat elitarisme omgeschakeld naar een vorm van ideaal priesterschap. Mm-hmm. Dus de priester als elitepriester, als de elitepriester van de kerk. En dat is eigenlijk de dubbele betekenis van elitair.
Ja, het is interessant dat het, ja, dat het net kardinaal Newman is die jullie geleid heeft, als het ware. Ja, heilig verklaard ondertussen.
Hè? Inderdaad. Hè.
Toch een teken ook van deze tijd, want voor priesters is het sowieso niet gemakkelijk. Speelt dat mee in het schrijven van zo'n boek? De tijd waarin u zich bevindt als auteur?
Het is natuurlijk een hele, zeg maar, wandeling door de geschiedenis wat je maakt. Uiteindelijk zijn wij begonnen aan een onderwerp wat ook van ons afstond, wat we niet kenden. Mm-hmm. Dus je doet allerhande ontdekkingen onderweg. En Newman is op retraite geweest in de Chiesa Nuova in Rome, zeg maar het centrum van de oratorianen, om zich daar, zeg maar, te gaan overwegen of hij inderdaad met een oratorium in Birmingham kon beginnen en hoe hij dat moest doen. En zo zijn wij dus op Filippo Neri gekomen, die dus in feite een heel eenvoudige priester was, later priester uiteindelijk, een later roeping ook, en die daar een gigantische ontwikkeling heeft doorgemaakt in Rome en ook iets prachtigs heeft neergezet. En dan leer je dus ineens iemand te kennen. En dat is, ja, en dan had het ook een uitstraling naar Frankrijk en dan ga je dus ook de Franse kant leren kennen. Dus je bent op een ontdekkingstocht bezig, in principe. En dan raak je ook onder de indruk van wat zij aan het doen waren en wat ze ook wilden bereiken. En er zit, moet ik zeggen, een vrij grote tegenstelling tussen beide stromingen. Dus je hebt een stroming in Frankrijk, met het Oratoire de France, met Pierre de Brul als, zeg maar, stichter. En je hebt de Neriaanse huizen, de Neri-stroming. Totaal verschillend van manier van werken, maar we komen daar misschien op terug.
Ja, dat is interessant. In welke zin zou je zeggen dat ze tegengesteld waren?
Wel, het Oratoire de France en de Brul was heel sterk in het opzetten van de spiritualiteit. La spiritualité française, dat woord bestond toen nog niet in de 17e eeuw. Dat is pas later gekomen. Maar een spiritualiteit waaraan de priesters moesten voldoen om Christus te vertegenwoordigen, zeg maar, in het priesterschap naar de gelovigen toe.
Ja.
Neri heeft dat veel meer gedaan in de zin van, hoe kan ik de gelovigen naar mij toe brengen en toetrekken door allerhande dingen te organiseren in het oratorium. Het was eigenlijk een soort trekpleister voor allerhande mensen om daar te zijn wanneer een vertelling gedaan werd over een heilige op de heilige dag. Wanneer hij optrad, bijvoorbeeld wanneer het carnavalsfeest was en dan grote wandelingen deed in het buiten met zijn groep mensen enzovoort. Dus een heel andere manier, zeg maar, van optreden. En ook met een totaal verschillend resultaat.
Wat was voor u de grootste ontdekking? Wat heeft u het meest verrast?
Wel, wat mij het meest verrast heeft, is in feite in de 16e en de 17e eeuw, in de geschiedenis van de oratorianen, de invloed van de rede, de invloed van Descartes op het, mm-hmm, op het theologische denken op dat ogenblik. Het is zo dat door de opkomst van de rede, van het redeneren, van het denken zoals Descartes, dat iedereen voor alles een oorzaak of een reden ging zoeken. En dat heeft ook invloed gehad op de theologie, onder andere de theologie van Malebranche, Nicolas Malebranche, het occasionalisme geheten, waar altijd gezocht werd waarom gebeurt iets, en willens nillens kwamen ze altijd terecht in een denken tot, ja, het is de wil van God. Het is God die alles bepaalt. En in sommige strekkingen ging het zelfs zo ver, ik denk aan het Jansenisme of aan Antoine Arnauld, de filosoof Antoine Arnauld, die zegt, ja, als er een steentje van een rots valt, is het omdat God wil dat dat welbepaald steentje van die rots valt op dat ogenblik en daar terechtkomt. Ja, dus dat is echt tot in het meest kleine detail. En dat vind ik dat zeer opvalt in de loop van de geschiedenis, die ratio die erin komt. En het is een beetje tegenstrijdig, hè, omdat Nicolas Malebranche, het boek van Nicolas Malebranche, het belangrijkste boek van Malebranche, heet La recherche de la vérité, zoeken naar de waarheid. Mm-hmm. Terwijl een theoloog eigenlijk uitgaat van een bestaande waarheid, van het geloof dat God bestaat, God alles regelt. En toch stelt hij zich die vraag onder invloed van de filosofen, Descartes onder andere, de filosofen van de ratio.
Mag ik er iets aan toevoegen?
Jazeker.
Twee anekdotes die eigenlijk opvallend zijn. Mm-hmm. Guido Gezelle had op een gegeven moment de leiding over de Engelse school in Roeselare. En hij had een hele drukke correspondentie met ouders en geestelijken in Engeland, in verband dus met een opleiding tot eventueel priester in Vlaanderen. Want de opleiding tot priester in Engeland waren eigenlijk nog niet van de grond gekomen. In die tijd, in de 19e eeuw spreken we dan. En Gezelle had ook contact met oratorianen daar, blijkt. En dus, ja, dan denk je van, goh, dat is een connectie die ik dus totaal niet verwacht had. En die we dus ook in het boek hebben opgeschreven. Een tweede anekdote, die ook eigenlijk niet verwacht had, is dat ineens vanuit Engeland een Vlaamse priester, die zijn opleiding tot priester niet had voltooid in Brugge, dus eigenlijk geen priester was, toch bij de oratorianen daar, in Brompton Road, in Londen, aan het werk was. En zich ineens manifesteerde in zijn geboorteplek Ansichem. En daar in de jaren 30 begon in de tuin van zijn tante een Mariakapel te bouwen. En hij zette daar een Maria-eredienst op. Hij ging er ook bidden. Hij had ook twee kloosterzusters van een kloosterorde die hij zelf opgericht had bij zich. En het hele dorp Ansichem stond op zijn achterste poten van wat gebeurt er hier eigenlijk daar allemaal in die tuin. En het einde van het verhaal is dat hij zich inderdaad oratoriaan noemde. Dat hij natuurlijk door de pastoor van Ansichem bevraagd werd van over zijn activiteiten. Dat hij daarmee moest ophouden. Dat dan ook de steun gevraagd is van de bisschop. En dat uiteindelijk na een paar weken die hele kapel afgebroken is. En hij met zijn zusters weer verdwenen is en richting Antwerpen gegaan is. Die persoon heeft trouwens later heel wat activiteit ontplooit met betrekking tot bedevaart organiseren naar Lourdes bijvoorbeeld. Oh ja. Hij wordt ook beschreven in het boek. Gabriel Quantanus, als je geïnteresseerd bent in de naam. Je kunt internet op nalezen, je zult daar heel wat verhaaltjes over deze persoon vinden.
Ja, het is interessant. Want ja, als je dan zo'n project onderneemt, dan ga je werkelijk waarschijnlijk een reis maken langs heen verschillende historische figuren die u zeker meeneemt. Waarom moet men dit boek lezen?
Ik denk dat het hoofdzakelijk te maken heeft met het zoeken naar die ideale vorm van priesterschap. En dat is een streven dat oratorianen doorheen heel hun geschiedenis hebben gedaan. En ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is die in het boek staat ook voor.
Was dat de aanzet om het ook daarover te hebben? Of is dat iets dat zich heeft ontwikkeld naarmate dat het boek tot stand kwam, dat je begon te beseffen, hier is een boodschap voor deze tijd die we kunnen brengen?
Ja, inderdaad. Uiteindelijk hebben zij ook in Vlaanderen een aantal colleges gehad. Ze hebben daar mensen opgeleid om, zeg maar, zich voor te bereiden op een seminarie bijvoorbeeld, op het priesterschap. Dat is gebeurd in Oostende, dat is gebeurd in Temse, daar zijn hele mooie voorbeelden van. En het zou jammer zijn, moest die rol die die oratorianen gespeeld hebben in Vlaanderen eigenlijk totaal uit dat collectieve geheugen van de Vlamingen zou verdwijnen. Mm-hmm. Dus wat wij geprobeerd hebben is, zoals we het ook beschrijven in het boek, we hebben geprobeerd om ze van onder het stof vandaan te halen. Ze zeiden, ja, die mensen hebben hier echt een rol gespeeld in Vlaanderen. En je moet daar wat kennis van nemen. Als je op bedevaart gaat naar Scherpenheuvel bijvoorbeeld, in Scherpenheuvel stond een oratorium. Het was het mooiste, het grootste van heel Vlaanderen. Ja. En als je daar nu naartoe gaat en je loopt daar rond, wij zijn daar geweest natuurlijk, dan zie je daar ook nog allerhande sporen van dat verleden. En men probeert dat weer opnieuw in te richten, zoals het eigenlijk bedoeld geweest is. Nou, ik denk dat met dat boek we daar misschien wel een steentje aan bijdragen.
Ja. Heeft het zin doen krijgen om nog verder onderzoek te doen, een nieuw literair project op poten te zetten? Ligt er nog iets in het verschiet?
Ja, maar niet in dezelfde trend. Het is natuurlijk steeds, we gaan steeds naar de geschiedenis van de kerk, mm-hmm. maar deze keer zal het gaan over een fenomeen in de 14e eeuw, namelijk de pausen in ballingschap in Avignon. En dus wat de oorzaak ervan was, wat ze gerealiseerd hebben en zo.
Maar het zal geen boek zijn zoals er al veel verschenen zijn. We gaan niet de pauze één voor één bespreken, achter elkaar aan. Nee, mm-hmm. We proberen de verschillende lagen in de bevolking te nemen en te kijken welke invloed hebben die pauze gehad op die verschillende lagen van de bevolking. Op de boerenbevolking, op de patriciërs, op de steden.
De monniken.
Ja. Wel, beste Yves van Buiten en Bernard van Beginste, ik dank jullie van ganser harte voor de tijd die jullie hebben genomen om het boek voor te stellen. Ik ga het toch nog even goed vermelden. De Oratorianen, de geschiedenis van een elitaire priestergemeenschap, verkrijgbaar trouwens bij uitgeverij Averbode. En dan kijken we er alvast naar uit om, wie weet, ook het volgende boek even bij ons hier in de Leeswijzer voor te stellen.
Ja, dank u wel.
Van harte.
Welkom bij Radio Maria.
En dat stukje muziek dat u kon horen, Paradiso, Paradiso, is afkomstig uit een miniserie die werd gemaakt in Italië rond het leven van de heilige Philippus Neri. En dat is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met de stichting van de Oratorianen. Tijd voor ons laatste boek, het laatste boek van deze aflevering van De Leeswijzer. En we eindigen niet met het minste. Het boek won de prijs voor het religieuze boek in 2019. Het draagt de titel Rituelen waarom wij niet zonder kunnen, geschreven door professor Herman de Deyn, emeritus hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven en uitgegeven bij de uitgeverij Polis. Hij daagt ons uit om na te denken over hoe de moderne mens in de moderne tijd vandaag de dag lijkt ontvoogd te zijn van religie, weinig met religie van doen heeft, maar zegt hij, en dat wil hij uiteenzetten in dit boek, ziet hij in het leven van de hedendaagse mens een enorm hoeveelheid aan rituelen die de mensen verrichten om tot een soort van religieuze ervaring te komen, maar uiteindelijk bedrogen uitkomen. We luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met professor Herman de Deyn. Professor, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Goeiedag.
Professor, ja, we gaan onmiddellijk van start met een auteur die in 2019 een prijs heeft gewonnen, namelijk de prijs voor het religieuze boek. Daar gaan we het ook zeker over hebben. Maar misschien moet u zich kort even voorstellen aan onze luisteraars.
Ja, wel, ik ben na een paar omzwermingen dus professor filosofie geworden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte in Leuven. Mijn taak was daar vooral onderwijs en onderzoek over moderne filosofie. Dat is eigenlijk de filosofie vanaf de 17e eeuw, met andere woorden vanaf het ontstaan van de moderne wetenschap. Ik heb die taak altijd opgevat als een taak om te proberen te begrijpen wat moderne tijd, secularisatie en dergelijke eigenlijk betekenen. Ik heb dat bestudeerd via filosofen die daarmee bezig waren. Spinoza, Hume, Wittgenstein enzovoort. En ik heb dat ook proberen uit te leggen aan mijn studenten en aan een breder publiek in allerlei boeken over moderne tijd en hoe die moderne tijd en die secularisatie, hoe die invloed gehad hebben op ethiek en religie. En ik heb dat ook dus gedaan in allerlei essays. En een van die essays, het laatste, ging over rituelen. En dat heeft dus die prijs gewonnen waarover u sprak.
Ja, inderdaad. Ik ga toch even de titel van het boek ook maar meegeven. Rituelen, waarom we niet zonder kunnen.
Ja.
Een zeer interessante titel die onmiddellijk aangrijpt. Kunt u ons eerst iets wat meer vertellen over die prijs van dat religieuze boek? Wat houdt dat nu eigenlijk in?
Wel, die is gesticht door een aantal uitgeverijen en misschien ook andere instanties die vonden dat religieuze en spirituele boeken in onze maatschappij eigenlijk een beetje ondergewaardeerd worden. Mm-hmm. Als je kijkt in de boekenbeurs, wat daar primeert, dat zijn kookboeken, boeken over sportfiguren en dat soort zaken. En ook natuurlijk thrillers en zo. Maar dus het eigenlijke ernstige boek, om het zo te zeggen, mm-hmm. en vooral dan het religieuze en spirituele boek, geraakt moeilijk bij de lezer. En vandaar denk ik dat men die prijs ingesteld heeft. Dat brengt in de media meer aandacht voor die boeken. En allerlei uitgeverijen sturen boeken in om mee te dingen aan die prijs.
Zijn er dan bepaalde voorwaarden waar u moet aan voldoen alvorens zo'n werk te kunnen insturen?
Ik weet dat eigenlijk niet zelf. Dat zijn de uitgevers zelf die beslissen welke boeken zij uit hun nieuwe boeken opsturen om mee te dingen in die prijs. Dus het moet natuurlijk een ernstig boek zijn, zoals ik al zei. Het moet over religie gaan, of over, meer bepaald over het christendom, of over spirituele fenomenen. Dus daar komen ook boeken aan bod, bijvoorbeeld van bekende auteurs, zoals de bekende Pater Grün, enzovoort.
Ja. Nu, de titel, Rituelen waarom we niet zonder kunnen. Vanwaar de keuze van deze titel en vanwaar de keuze van juist die rituelen te gebruiken als een opstapje om te spreken over religie?
Het eigenaardige is, dat heeft te maken met mijn studie over moderne tijd en religie enzovoort. En gewoonlijk geeft men de indruk, of zegt men, dat de moderne mens, dat is eigenlijk een mens die leeft met inzichten van de wetenschap, die gebiologeerd is door technologie en dat soort zaken. En dat geeft de indruk dat het eigenlijk met de religie gedaan is. Het eigenaardige is dat, integendeel, als men enigszins geïnformeerd is over de moderne cultuur, dat ritualiteit en spiritualiteit enorme interesse wekken. Dus dat is in tegenspraak eigenlijk met een soort common opinio, als zou religiositeit en spiritualiteit achteruit gaan. Ik denk, het is enigszins waar, en dan nog niet helemaal waar, dat geïnstitutionaliseerde religie enigszins achteruit gaat. Maar wat zeker niet achteruit gaat, is de interesse bij het brede publiek in riten en spiritualiteit.
Dat is dus één zaak. Een andere zaak is dat in mijn interpretatie van religie in het algemeen, dus van godsdienst in het algemeen, dat ik godsdienst niet zozeer of niet primair zie als een leer, als een doctrine, maar als een praktijk. Als een praktijk waarin verbondenheid, riten, verhalen, verbondenheid met figuren, hè, zoals Christus bijvoorbeeld, centraal staan. En dat wordt allemaal uitgedrukt in die titel. Dus enerzijds rituelen, hè, het is een praktijk van, waarin men gerelateerd is op een wel bepaalde manier met andere mensen en met God of met Christus, langs de ene kant. Maar die ritualiteit die is ook verbonden met verhalen enzovoort. En het tweede stuk van de titel, Waarom we niet zonder kunnen, drukt uit dat er in zekere zin niets gek is of niets eigenaardigs aan religie. Mm-hmm. Integendeel, het dagelijks leven van de mensen, zoals ik al zei, is helemaal niet wetenschappelijk technologisch bepaald. Het is bepaald door opnieuw existentiële verhoudingen. Hè? Verhoudingen tot kinderen, tot geliefden, tot medemensen enzovoort. En die verhoudingen zijn ook heel sterk verbonden met wat men zou kunnen zeggen dagelijkse rituelen. Hè? Zoals eten en drinken, elkaar groeten, cadeautjes geven enzovoort enzovoort. En godsdienst in mijn ogen is in zekere zin langs de ene kant de oorsprong ook van rituelen die mensen hebben vandaag die helemaal niet meer godsdienstig zijn. Bijvoorbeeld hun kind een naam geven, de doden begraven en, of cremeren enzovoort. Al die ritualiteit van het dagelijks leven die is eigenlijk oorspronkelijk ontstaan in een religieuze context. En ten tweede, ook wanneer die context, laten we zeggen, in het concrete leven van de mensen verdwijnt, blijft die religiositeit in zekere zin zodanig aanwezig dat de stap terug naar een ander soort ritualiteit, een soort religieuze ritualiteit, eigenlijk helemaal niet zo groot is als men denkt, bijvoorbeeld.
Ja, want dus het is eigenlijk als het ware een aanzet om de moderne mens uit te dagen, na te denken over de religieuze natuur van de ja, mens zelf?
Ja, precies. En mijn stelling is dat zelfs in de meest, laten we zeggen, ongodsdienstige cultuur zoals de onze, ja, die drang naar rituelen en spiritualiteit door en door blijft bestaan en gewoonlijk miskend wordt. Hè. Dat is een soort publieke mening dat dat allemaal randfenomenen zijn. Ik beweer in dat boek, en ik toon dat ook aan, denk ik, ik bewijs dat eigenlijk, dat integendeel het menselijk leven, ook van de meest geseculariseerde mens, nog altijd die bepaald is door wat men zou kunnen noemen fundamentele zaken zoals de openbaring van het wonder, van het heilige, het vertrouwen dat men onvermijdelijk moet hebben in de anderen en in de werkelijkheid. En ook het feit dat we dat op allerlei rituele manieren vormgeven. En inderdaad, als men dat inziet, dan ziet men dat de mens helemaal niet, zoals men soms beweert, een rationeel wezen is dat louter het in techniek en beheersing geïnteresseerd is. Ik denk dat is helemaal niet waar. Hè. Dat is een gevaar in zekere zin in onze cultuur. Maar de mens blijft wat hij altijd geweest is. Namelijk een wezen dat door het wonder, door het heilige, gefascineerd wordt. Mm-hmm. Of dat nu de vorm aanneemt van het wonder van het kind of van de geliefde. Of het wonder van de openbaring van God in de Zoon. In Christus bijvoorbeeld, dat zijn fundamenteel diep menselijke zaken. En wat mijn boek dus aantoont is, enerzijds dat het menselijk leven dus deep down, hè, eigenlijk ritueel en spiritueel en religieus is, zonder dat men het goed weet. En ten tweede dat de religie helemaal niks bizar is. Hè. Integendeel, het is door en door menselijk.
Een vraag die me ook boeit is het volgende. Zouden we kunnen zeggen, ja, het boek is geschreven door iemand die vanuit een eerder academische invalshoek het onderwerp benadert. Maar u bent zelf ook christen, u bent zelf ook gelovig. Is die invloed van uw relatie met Christus terug te vinden in het boek?
Wel, eigenlijk alleen onrechtstreeks. Dus ik heb mij uitdrukkelijk opgesteld als filosoof, niet als theoloog of als gelovige, om precies een publiek te kunnen bereiken dat, laten we zeggen, filosofisch geïnteresseerd is, maar misschien niet geneigd zou zijn om, wanneer dat boek uitdrukkelijk een christelijke boodschap zou brengen, om dat dan te lezen.
Ja.
Dus ik stel mij echt op als filosoof. Dat betekent in zeker als het ware van buiten afkijkende naar het geloof, hè, en naar andere vormen van, naar het christelijk geloof, maar ook andere vormen van religiositeit komen ook in mijn boek aan bod. Hè. En ik denk dat dat belangrijk is om voor de hedendaagse mens iets te laten zien dat, waarvan hij denkt dat dat buitenistisch is of oninteressant of wat dan ook. Natuurlijk, onderhuids, hè, de goede lezer die zal wel merken dat, ja, dat ik christelijk geïnspireerd ben. Hè. Bijvoorbeeld in de vormen van religiositeit die ik in mijn boek bespreek, besteed ik uitdrukkelijk veel aandacht aan wat men algemeen noemt het monotheïsme. Hè. Dus het geloof in een persoonlijke God. En natuurlijk is dat, mijn kennis van die zaken is niet een puur filosofische of antropologische kennis. Het is iets dat ik ook van binnenuit ken natuurlijk. En ik denk dat dat een winstpunt is. Hè. Dus alleen, ik denk alleen wanneer men ook enigszins van binnenuit weet wat een of andere vorm van religie is en wat het belang daarvan is in het menselijk leven, in het eigen persoonlijke leven, kan men denk ik pas goed beschrijven, ook op een enigszins objectieve manier, waarover het eigenlijk gaat.
Ja, want dat zou eigenlijk mijn volgende vraag geweest zijn. Zouden we kunnen zeggen dat het veel moeilijker zou zijn voor een atheïst om dit boek te schrijven?
Ik denk het wel. Een atheïst is geneigd om godsdienst vooral te zien, zeker de huidige atheïstische golf, hè, het nieuwe atheïsme zoals dat heet, van mensen zoals Vermeers en Dawkins en zo. Wel, die mensen zien godsdienst omdat ze dat verwerpen of zelfs niet kennen misschien. Hè. Die zien godsdienst vooral als een dwaze groep ideeën. Hè. Een verzameling van dwaze ideeën. En ik denk dat is een volkomen onterechte en foute interpretatie van de godsdienst. Zoals ik al zei, godsdienst is voor mij, en dat heeft ook te maken met mijn eigen beleving natuurlijk. Godsdienst heeft voor mij vooral te maken met drie dingen. Ten eerste, het heeft te maken met eredienst. Het woord zegt het zelf. Hè? Godsdienst. Dus men dient in de godsdienst eigenlijk het wonder. Dat is ook in het dagelijks leven zo. Hè? Het wonder van het kind, het wonder van de geliefde. Hè? Dat moet op de juiste manier benaderd worden. Dat moet geëerd worden. En we eren het kind bijvoorbeeld door het een naam te geven. We eren de mens, ook zelfs wanneer hij dood is, door zijn lichaam met eer, de laatste eer te bewijzen. Wel, dat doen we ook in de godsdienst. Het wonder dat zich reveleert in de godsdienst, bijvoorbeeld in het christendom. Het wonder van de incarnatie van God in Christus. Hè, dat moeten wij eren. Wij moeten de gebruiken, de rituelen, de boodschap, de verhalen die we van dat wonder, dat zichzelf noemt de weg, de waarheid en het leven. Hè? Dat moeten wij eren en dat doen wij primair in de eredienst, in de liturgie. Dus godsdienst is niet een leer op de eerste plaats, niet een theorietje. Hè? Laat staan een foute theorie. Het is dienst, eredienst, loven en danken. Godsdienst zien alleen maar als een soort kennis, dat is eigenlijk fout. Paus Franciscus heeft een tijd geleden een exhortatio gepubliceerd over heiligheid. Ik weet niet of de lezer dat zal weten, ik denk dat dat dateert van 2016. Wel, in die exhortatio over, wat heiligheid eigenlijk is, bespreekt hij een paar ketterijen die al heel lang bestaan en die ook in onze cultuur, zegt hij, aanwezig blijven. En wat is een van die ketterijen? Dat is het gnosticisme. En wat is eigenlijk het gnosticisme? Dat is een ketterij die heel lang geleden al bestond, in het begin van het christendom, maar die nog altijd bestaat volgens de paus. En dat is de gedachte dat de kern van het christendom eigenlijk kennis is. Hij zegt dat is niet juist. De kern van het christendom is niet kennis, de gnosis, hè? Dat is het Griekse woord voor kennis. De kern van het christendom is eigenlijk liefde, eredienst, de combinatie daarvan. Dus dat is een fundamenteel kenmerk van de godsdienst. Helemaal niet beseft door die atheïsten. Hè? Een tweede idee die kenmerkend is voor godsdienst, voor mij, is nauw daarmee verbonden, hè? Dat is vertrouwen. Het woord geloof, hè, dat wordt dikwijls geïnterpreteerd als geloven dat dit of dat het geval is. Maar dat is niet de kern van het geloof, in het christelijk geloof zeker niet. De kern van het geloof is geloven niet dat dat of dat het geval is. Het is geloven in iemand, ja?
Ja.
In Christus. Het is dus, en geloven in, dat is hetzelfde als vertrouwen. Het geloof in het Latijn, het Latijnse woord voor geloof is fides. Wel nu, dat betekent juist vertrouwen en trouw. Hè? Dus het geloof is een eredienst, een praktijk die zich toont, die zich vormgeeft in rituelen die bewaard worden en waarin men deelneemt en waardoor men een gemeenschap vormt natuurlijk. Maar het is ook tegelijkertijd een vertrouwen, hè, in iemand en een vertrouwen in anderen die delen in dat vertrouwen dat wij hebben, dat betrouwen ook in Christus. En een derde kenmerk is, wat toont hoe verschillend dat is, godsdienst van een leer alleen maar, hè, van een leer dat er dit of dat zou kunnen zijn. Het derde kenmerk is, het geloof is lichamelijk. Hè. Het geloof is niet alleen spiritueel, het is door en door lichamelijk. Opnieuw verwijst dat naar rituelen. Hè. Dus wanneer wij geloven, dan knielen wij. Of dan staan we in een juiste houding. Dus het geloof, wij geloven zoals kardinaal Danneels dat ooit uitdrukte ten aanzien van bedevaarders. Ik vond dat een prachtige uitdrukking. Bedevaarders, mensen, gewone mensen die op bedevaart gaan, die geloven eigenlijk met handen en voeten, zei hij. Ik vind dat een prachtige uitdrukking. Hè. Dus wij geloven allemaal met handen en voeten. Hè. Dus geloof is tonen in ons lichaam zelf, met ons lichaam zelf en niet alleen met onze geest, dat wij verbonden zijn met God en met Christus. Wel, als je dat allemaal, dat komt allemaal uitdrukkelijk in mijn boek aan bod, hè, wel dat toont dat de gewone opvatting van godsdienst zoals die dikwijls bestaat bij mensen die luisteren naar atheïsten, nieuwe atheïsten, dat die weten eigenlijk niet waarover het gaat eigenlijk.
Mocht ik u vragen, waarom moeten mensen dit boek lezen? Wat zou uw antwoord zijn?
Wel, ik zou zeggen, om twee redenen. Als je echt wil weten wat godsdienst is, wat het belang van godsdienst is in het menselijk leven, en hoe nauw godsdienst aansluit bij het meest essentiële van elk menselijk leven, wel, dan moet je mijn boek lezen. Dat staat daarin. Hè. Dat is de fundamentele gedachte. En als, ik denk dat door dat te beseffen, kun je ook zelf geholpen worden in je eigen zoektocht of in je eigen spiritualiteit en in je eigen godsdienstigheid. En een tweede reden om het boek te lezen is een meer filosofische, als ik het zo mag zeggen, en minder direct spirituele. De tweede reden is heel simpel. Ik heb het al gezegd eigenlijk. Als je wil, filosofen en eigenlijk iedereen heeft altijd zich afgevraagd, wat is dat nu eigenlijk de mens? Wat maakt een mens tot mens? Wel, mijn antwoord daarop is, wat een mens tot mens maakt, dat is die verhouding die hij onvermijdelijk heeft, hij of zij, tot de wonderen in het menselijk leven. Of die wonderen nu geopenbaard zijn door God, dan wel zich openbaren in de ander, in het menselijk leven, in de geliefde enzovoort. Dat is eigenlijk de mens. De mens is dus helemaal niet een rationeel wezen zoals economen dat zeggen. In de economie wordt de mens genoemd een rationeel wezen dat nutscalculerend zijn leven organiseert. Dat is compleet fout. Dat is belachelijk. Mensen zijn verspillende wezens, in mijn ogen. Zij verspillen enorm, op enorme schaal, goederen en rijkdom. En ze doen dat niet om de pure verspilling, maar om die verspilling staat in dienst van datgene wat in het leven echt belangrijk is. En dat is de geliefde, de ander, de doden, de goden. En hoe doen we dat, die goden, de ander, de doden eren? Wel, we doen dat door rituelen en door het oprichten van graven, van kerken, door het ontwikkelen van kunst die de goden loven en danken. Dat is eigenlijk het menselijk leven, dat is de mens ten diepste. Dus de echte mens is niet de rationele calculerende mens. De echte mens is de mens die zingt en danst, zoals David, voor de ark van God. Dat is eigenlijk de echte mens.
Het nodigt alleszins uit om uw boek ter hand te nemen. Zou u misschien tot slot van dit interview nog een interessante anekdote kunnen vertellen die te maken heeft met het tot stand komen van het boek, of een interessante passage die de luisteraar kan aansporen om het boek te gaan zoeken?
Wel, ik bespreek in dat boek niet alleen wat rituelen zijn en hoe die rituelen verband houden met het menselijk leven in al zijn aspecten, godsdienstig of niet. Ik bespreek ook, en dat heb ik helemaal nog niet vermeld, hoe ritualiteit en spiritualiteit evolueren in deze laatmoderne tijd, of postmoderne tijd, zoals men dat zegt.
Mm-hmm.
En in dat kader heb ik ook aandacht besteed aan allerlei rare rituelen die men buiten de godsdienst, buiten het religieuze leven kan aantreffen. Ik heb al gezegd een tijdje geleden hoe enorme interesse er is voor rituelen en spiritualiteit in onze tijd. Wel, in mijn boek laat ik ook zien dat rituelen en spiritualiteit in zekere zin aanwezig zijn waar men het helemaal niet zou verwachten. Er zijn nu winkels die heten rituals. Ik weet niet of u dat weet.
Ja, dat klopt.
Dus waar men zich de nodige dingen kan aanschaffen om zijn eigen rituelen in de badkamer samen te stellen, bijvoorbeeld.
Ja.
Wel, ook dat fenomeen bijvoorbeeld beschrijf ik. Een interessant fenomeen dat ik ook bekeken heb en dat ook sociologen al bestudeerd hebben, is op welke manier dansfestivals zoals Tomorrowland oude vormen van ritualiteit overnemen. Het is heel opvallend dat de manier waarop dat festival georganiseerd is, met een enorme tribune, hè, die als het ware een soort reusachtig altaar is, hè, van een grote kathedraal, met allerlei vuurwerk en lawaai en dan het opzwepende dansen. Wel, dat zijn zaken die men terug kan vinden, zoals antropologen en sociologen ons vertellen, in heel oude culturen, hè, bijvoorbeeld bij aboriginals, waar gelijkaardige transedansen aanwezig waren, maar dan in een religieuze context.
Ja.
Wel, hier krijg je een soort parasiteren van moderne heidense rituelen op religieuze elementen. Wat ook interessant is, en dat bespreek ik ook in mijn boek, is om te zien wat nu precies het verschil is tussen een authentiek religieus ritueel en zo'n heidens, postmodern, commercieel ritueel, als ik het zo mag zeggen. Ook dat heb ik proberen te verstaan. Sociologen begrijpen dat niet altijd. Maar wat men mist bijvoorbeeld in zo'n nieuwe rituelen, dat is de echte verbinding met het goddelijke. Dus eigenlijk gaat het vooral om de roes. Maar die roes staat op zichzelf. Hè? Die heeft geen diepere, bredere betekenis. En ten tweede, ondanks het feit dat het daar gaat om een collectiviteit, zoals in de oude ritualiteit, in de traditionele ritualiteit, gaat het ook altijd om gemeenschap. Hè? Ik heb dat niet kunnen uitleggen, maar in mijn boek wordt dat aandachtig en uitvoerig uitgelegd. Wel, die ritualiteit is een verbindende ritualiteit. Het woord religie zelf betekent verbinding. Hè? Wel, opnieuw, de verbinding, de collectiviteit die tot stand komt, bijvoorbeeld in zo'n dansfestival zoals Tomorrowland, maar ook andere vormen die ik bestudeerd heb. Wel, die verbinding is eigenlijk geen echte verbinding. Er ontstaat daar niet echt een mystiek lichaam waar mensen dan werkelijk met elkaar verbonden zijn. Het gaat om een puur momentane, toevallige verbinding. Als dat gedaan is, dan lopen de individuen gewoon weg. Die zien elkaar niet meer, dat heeft geen enkel belang. De collectiviteit is als het ware een instrument voor mezelf. Ja? En niet een echte verbinding. Wel, ook dat soort fenomenen bespreek ik in mijn boek en kan een bijkomende reden zijn om dat boek te lezen.
Het is alvast een uitnodiging voor onze luisteraars om die uitnodiging ook ter harte te nemen en inderdaad het boek te gaan lezen. Ik geef nog graag even de titel mee aan onze luisteraars. Dat is Rituelen, waarom we niet zonder kunnen, geschreven door professor Herman de Deyn en verkrijgbaar bij uitgeverij Polis. En zo, professor, dank ik u van ganser harte dat u even de tijd hebt willen nemen om hierover te spreken. Ook nogmaals gefeliciteerd met de prijs voor het religieuze boek 2019 dat u met het boek mocht winnen. En dan hoop ik u binnenkort nog eens te mogen ontmoeten, misschien voor een catechese of een ander moment hier op Radio Maria.
Dat zal ik graag doen.
Van harte, nog een fijne dag, hè?
Dag.
Tot ziens. En daarmee zit onze tijd er voor vandaag op. En u kon luisteren dus naar de drie boeken die we vandaag in de leeswijzer aan u hebben voorgesteld, in de hoop dat u misschien wel zin hebt gekregen om deze te gaan lezen. Indien u meer informatie wilt over deze boeken, dan kunt u altijd terecht op onze website www.radiomaria.be of u kan uiteraard ook contact opnemen via het telefoonnummer 016 41 47 47. We horen het zeer graag van u en ik hoop dat u er een volgende keer bij een nieuwe leeswijzer bij bent. Dan zullen we opnieuw enkele boeken kunnen voorstellen aan u en zullen we de mogelijkheid krijgen om de auteurs te bevragen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.